Welkom bij deze aflevering van Moederliefde. Ik ben Anna-Sophie, de host van Moederliefde. En dit seizoen van de podcast is een samenwerking met Lonneke van Houten. In deze aflevering hebben Lonneke en ik het aan de hand van een vraag van een van de luisteraars over het voorbereiden van je bevalling. Want hoe bereid je je bevalling voor zonder de ervaring te willen controleren? En hoe vorm je een heldere visie over je bevalling? En sta je tegelijkertijd open voor wat de ervaring je brengt, zonder dat het achteraf goed of fout of mis is gegaan?
Wat natuurlijk in het leven uiteindelijk ontzettend leerzaam, maar heel ingewikkeld kan zijn, is dat je gaat zien dat je weinig controle hebt. Je kunt superveel proberen een goede richting in te stuwen. En dat is zeker van belang. Dat is visie. Hè? Je kunt een visie hebben op hoe de dingen voor jou belangrijk zijn, waardevol zijn. En ik denk daar mogen we allemaal veel meer solide in aanwezig zijn.
Angst voor gevoelens en ervaringen staat vaak in de weg om ten volle te leven. En dus ook je bevalling. Hoe deze ook verloopt of is verlopen. Als een waardevolle levenservaring te omarmen.
Daar zitten we weer samen.
Goedemorgen.
We beginnen deze aflevering met een vraag die we hebben gekregen. Ik vond het een hele mooie vraag. En daar zit heel veel in waar we het over kunnen hebben. En die vraag is, hoe zou je met de kennis van je innerlijke kind je kunnen voorbereiden op een bevalling? En ja.
Ja, het is een supermooie vraag.
Ja, een prachtige vraag. Wat is het eerste wat erbij opkomt als je deze vraag hoort?
Het eerste wat er bij mij opkwam toen jij mij die vraag voorlegde, was kennis hebben over je innerlijke kind. Over je innerlijke kind krijg je ervaringsgericht. Dus kennis van je innerlijke kind en van je schaduwkind, dus de aspecten van negatieve overtuigingen over jezelf, de ander, de wereld. Die leer je kennen door ervaringen. Dus je kunt maar ten dele eigenlijk voorbereiden wat je nog moet gaan ervaren. Tenzij je al heel veel innerlijke groei en ontdekkingsreizen hebt afgelegd rondom het innerlijke kind in jezelf, het schaduwkind, omdat je al eerder live events hebt gehad die dat geopend hebben. En wat ik merk is dat voor heel veel vrouwen een bevalling eigenlijk een eerste opening is naar dat stuk in zichzelf. Zonder dat ze er zich daar bewust van zijn.
Ja, dat is ook het hele stuk dat je er dus niet bewust van bent.
Ja.
En waar je niet bewust van bent, kan je je ook niet helemaal op voorbereiden.
Nee, zeker. Dus ja, niet gezegd dat je je niet kunt voorbereiden. Je kan zeker een aantal dingen doen om je voor te bereiden op de geboorte van je kind. En als je jezelf daar een beetje in kent, kun je ook gaan kijken wat heb ik nodig bij zo'n bevalling. Maar veelal is het risico van daar te ver in gaan, is dat je er controle over gaat uitoefenen. Waarbij je dan vervolgens daar weer last van krijgt. Van die controlebehoefte die je voelt om het te laten verlopen zoals je graag hoopt en verwacht en wilt dat het gaat. Omdat je denkt dat als ik het op die manier ga ervaren, dan is het goed. Of als het zo zal lopen, dan is het goed.
Ja.
Ja, dus dan kaderen we heel snel in wat is goed en wat is niet goed. Wat wil ik wel, wat wil ik niet? Wat verwacht ik en hoe wil ik dat ik daar vorm aan geef? En dan komen we ook weer in een soort van kramp terecht.
Ja.
Ja, dus het is een beetje, het heeft twee kanten.
Ja, de vraag is eigenlijk vanuit waar wil je je voorbereiden op de geboorte van je kind?
Ja.
En is dat vanuit een plek van angst? Wat dan vaak controle uitkomt op controle.
Ja.
Waarmee je dus eigenlijk dan dus juist niet die ervaring kan ervaren zoals die komt, waarin die je over jezelf vertelt.
Ja, ja, dat is ik denk dat degene die deze vraag gesteld heeft zich al best wel bewust is van haar innerlijke kind, haar schaduwkind.
Ja.
Hè, dus, en dan kan je inderdaad gaan kijken. Oké, ik heb een schaduwkind wat bijvoorbeeld zich snel alleen gelaten voelt. Of wat, wat behoefte heeft aan meegenomen te worden in zaken. Ik heb een schaduwkind wat zich snel overroeld voelt. Of wat zich snel onzichtbaar voelt. Of wat dan ook. Er kan van alles in jezelf zitten. Dan kan je wel heel gericht gaan kijken. Oké, wat kan ik doen om dat te ondersteunen?
Ja.
Dat is iets anders als wat kan ik doen om dat ten alle tijde te voorkomen.
Ja.
Ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk is dat op dieper niveau het doel van het geboorteplan geweest. Is dat vrouwen gaan formuleren wat heb ik nodig om me om te beginnen veilig te voelen.
Ja.
En vervolgens om de ervaring voor mij zo positief mogelijk te laten zijn. Maar ook dan, als we een geboorteplan formuleren, kan het zijn dat het totaal anders verloopt en dat zich hele andere ervaringen aandienen dan jij van tevoren gedacht had in jezelf of in de situatie.
Ja.
Ik merk dat ook natuurlijk naar aanleiding van het hechtingsplan wat ik geschreven heb. Ik krijg best wel vaak, eigenlijk, nou, ik denk wel wekelijks, vragen daarover. Met andere woorden, vragen over hoe moet ik daarmee omgaan. En ook wel vaak achteraf dat mensen mij dan ongerust een mail sturen met goh, ik had een hechtingsplan gemaakt of ik had een geboorteplan gemaakt en alles is anders verlopen dan ik had verwacht.
Ja.
En nu is alles misgegaan. En wat kan ik nu doen? Want help, alles is misgegaan.
Ja, dus dan, het idee dat het op een bepaalde manier moet gaan, dan is het goed. Als het niet zo gaat, dan is het misgegaan.
Dan is het misgegaan. En dat vind ik eigenlijk zonde. En ik ga dan meestal met die persoon het gesprek ook aan. Hoe kan je anders gaan waarnemen? Hè? Want het is natuurlijk, als je dat ervaart, het is allemaal misgegaan, dan is dat een harde dobber in jezelf. Dan worden zaken heel negatief opgeslagen. En dan zie je ook dat in de interactie tussen moeder en kind er soms dingen blijven hangen. Omdat de moeder de ervaring niet kan verwerken. Omdat er een label op zit, het is misgegaan.
Ja, dus het gaat dus eigenlijk wat je zegt niet zozeer over de ervaring zelf, maar hoe je die ervaring ziet. Dus je perceptie van die ervaring.
Ja.
Zie je hem als een, oh, dit is gebeurd.
Ja.
Daar voel ik wel van alles over, maar het vertelt me heel veel waar ik van kan leren.
Ja, zeker.
Of kijk ik ernaar, dit is verkeerd gegaan en ik had dit niet hoeven voelen en dit had er niet hoeven zijn, maar het is er nu wel en dat moet zo snel mogelijk weer weg.
Dat is precies wat het is.
Ja. Het één, als ik ook voel dat in mijn lijf, als ik het zeg, is het één opent en het ander sluit.
Juist. Ja, dus eigenlijk heeft elke ervaring sowieso in je leven te maken met jouw waarneming op die ervaring, over die ervaring.
Ja.
Ja, dus je kan in een situatie zitten die misschien de een als heel beklemmend ervaart en de ander als heel bevrijdend, omdat de waarneming verschillend is.
Ja.
He, dus, maar goed, dat is ook, laat zeggen, als je een hechting. Dat is het nadeel van als je dit boek, bijvoorbeeld het hechtingsplan of het plan zelf, gaat interpreteren. Op een heel, controlegerichte manier. Dat is eigenlijk niet de strekking, de bedoeling van het geheel. En dat is natuurlijk wat we met de geboorteplannen ook meegemaakt hebben.
Ja. He,
dus het is, de intentie ervan is dat je een richting kiest, een intentie plaatst. Waarbij je vrijlaat dat de ervaring ten alle tijden jou iets anders kan laten beleven en ook het kind. En dat je dan misschien wel tools hebt om daarmee om te gaan. En dat je bepaalde zaken alvast ondersteunend aanwezig kunt laten zijn. Ook als de dingen anders gaan als je verwacht. En je mag een richting kiezen natuurlijk, maar we hebben flexibel te blijven. Mee te bewegen met wat er op ons afkomt.
Ja, dus het voorbereiden van je geboorte, van je bevalling gaat dus eigenlijk meer over het nadenken over de context waarin jij, ik denk dat wat je net zei, bijvoorbeeld veiligheid, waarin jij je veilig voelt.
Ja.
Dus niet zozeer veiligheid in de situatie, maar veiligheid daaromheen, een bedding.
Ja.
Er een bedding is. En dat kan zo simpel zijn als dat je nadenkt en voelt eigenlijk wie. Is er één iemand in mijn omgeving waar ik me echt veilig bij voel?
Jazeker, ja. Dat is een hele waardevolle.
Ja, en het nadenken over wie kunnen mij bijstaan op een manier die in mm-hmm. wat er ook gebeurt tijdens zo'n bevalling mm-hmm. of postpartum. Wie kunnen mij echt helpen daarin? Bij wie voel ik me veilig? Veel meer dan over de... Mm-hmm. Ik wil per se dit niet. Of ik wil per se dat niet.
Ja.
Gaat het meer dus over het creëren van een context? Of... ik heb ruimte nodig. Als ik een nieuwe ervaring heb en er gebeurt heel veel, heb ik ruimte nodig. Hoe ga je dan om in de kraamtijd met visite bijvoorbeeld?
Nou, laten we nog even intunen op die controlebehoeften. Want die kom ik heel veel tegen. En veel vragen rondom dat soort dingen, ook ervaringen achteraf, die zijn anders gelopen als ze verwacht hadden, hebben te maken met die controlebehoeften. En het is echt een item van deze tijd. Veel vrouwen worstelen met de behoefte aan controle. Dat die zo sterk aanwezig is dat ze dat in een verkramping brengt. Vaak ook gerelateerd aan perfectionistisch zijn. En ik merk dat sowieso mag je beginnen met daar superveel compassie mee te hebben. Ja, controlebehoefte is eigenlijk niks anders dan een vorm van uiting van angst.
Ja, en die angst die is er niet voor niets.
En die angst is ontstaan. En dat heeft ook iets te maken met de manier waarop het leven overweldigend kan zijn. En wij het idee hebben dat we het amper kunnen bolwerken wat er allemaal op ons afkomt. En dus gaan we controle uitoefenen om te kijken of we daar iets over te zeggen kunnen hebben. Wat natuurlijk in het leven uiteindelijk ontzettend leerzaam, maar heel ingewikkeld kan zijn, is dat je gaat zien dat je weinig controle hebt.
Ja.
Je kunt superveel proberen een goede richting in te stuwen. En dat is zeker van belang. Dat is visie. Hè? Je kunt een visie hebben op hoe de dingen voor jou belangrijk zijn, waardevol zijn. En ik denk daar mogen we allemaal veel meer solide in aanwezig zijn.
Ja, dat is eigenlijk ook wat jij net ook zei over dat bevalplan. Hè?
Ja.
Of je bevalwensen, dat is eigenlijk meer de visie.
Ja. Ja, en hetzelfde is, net als je kijkt naar het hechtingsplan, is geschreven vanuit een visie. En die visie heeft als onderliggende drijfveer het verzachten van de ervaring. Omdat we weten dat als we de ervaring niet in alle opzichten verzachten, dat het imprints geeft waar we last van krijgen later. Ja. En dat is zowel voor de ouders en in directe mate voor de moeder als voor de baby van belang.
Ja.
Ja, dus daar zit een visie achter. Ja. Maar dat betekent niet dat je die visie op een krampachtige manier vorm moet gaan geven, waardoor je uiteindelijk in de ervaringen die je gaat opdoen, daar vervolgens weer allemaal negatieve labels over gaat plaatsen, waar je weer heel veel last van hebt.
Ja.
Ja, dus dat betekent dat je vanuit die visie in alle opzichten, in alle intenties die je gezet hebt, gaat doen wat je kan om de ervaring te verzachten. En accepteert dat daar waar die ervaring niet te verzachten is, je doet wat je kan en dat er heel erg veel te herstellen en te integreren is en te verwerken is daarna.
Ja.
Ja, en dat heeft te maken met het aangaan, het doorleven van de ervaring in alle opzichten.
Ja, en dat is... daar zijn natuurlijk heel veel... of daar kan je op heel veel verschillende manieren over denken. Maar ik geloof ook dat we hier zijn en geboren worden om een ervaring te doorleven. Dus het is het allebei. Hè? Het is het en accepteren zoals de ervaring, accepteren zoals die komt.
Ja.
En ook het waarin je lijden kan voorkomen of moeilijke dingen kan voorkomen, doen we dat natuurlijk ook tot op een bepaalde hoogte. Dus het is het allebei. Het sluit elkaar niet uit en het kan ook heel goed naast elkaar bestaan.
Maar dat is precies wat het is. En dan als je vanuit de visie gaat initiëren, dat je iets gaat ondersteunen zover als tot je binnen je macht ligt. En daarnaast kunt accepteren dat een ervaring soms iets anders aanreikt als je had gedacht.
Ja.
En dan zit je op het goede spoor.
En je daaraan over kan geven. En dat daar is dus wel de manier waarop je er naar kijkt, maakt al het verschil.
Het is je
en waarin, misschien zit het meeste werk nog wel in het leren om te accepteren dat het leven komt zoals het komt.
Ja.
Dan dat je dingen wil voorkomen.
Zeker, want als je dingen wil voorkomen, dan komt dat vanuit angst en niet vanuit visie.
Ja. Plus ook dat wij hebben natuurlijk de visie of de illusie dat we heel veel dingen kunnen voorkomen. En dat is niet zo. Dat is... Toen ik zwanger was van mijn dochter en mijn broer overleed, plotseling.
Ja, precies.
Ik kon dat niet voorkomen.
Zo
dat,
is het.
Dit is wat er was. En alles wat er op dat moment aan emoties was en die maanden daarna, dat was er. Ik kon dat niet wegmaken. Nee. En dat was dus blijkbaar ook niet de bedoeling.
Ja, dit is precies. Het is zo mooi dat je het over begint. Want ik wist al aan het begin van de podcast dat we hier ook zouden belanden.
Ja.
Dit is precies waar het over gaat.
Ja. Hè,
dus als je vervolgens in de kramp was geschoten van nu gebeurt er iets vreselijks tijdens mijn zwangerschap. En nu gaat alles fout.
Ja.
Dan ontstaat er een probleem.
Ja, het,
ja.
Ik had toevallig die middag voordat ik dat telefoontje kreeg die avond van mijn vader. Had ik die middag gelezen. Ik zeg dat ook in de podcast met Tessa Rozenboom.
Mm-hmm.
Was ik haar boek aan het lezen over de eerste 1000 dagen. En daar las ik letterlijk in dat het overlijden van een familielid. En volgens mij gaat het letterlijk over broer of zus of ouders. Of iemand die heel dichtbij staat. Het leven van het ongeboren kind kan verkorten. Dat hij een grotere kans heeft om eerder te overlijden. En die avond kreeg ik dat telefoontje van mijn vader. En natuurlijk was ik al heel erg bezig met hoe kan ik deze zwangerschap heel bewust gekozen en daar heel bewust mee bezig. En in al mijn welwillendheid
ja.
had ik dit niet kunnen voorkomen. En gek genoeg heeft dat me echt bevrijd van alles willen controleren in mijn leven. Want ik zag het kan niet. En blijkbaar, het enige wat ik kan doen is deze ervaring verzachten. Door er voor haar te zijn. Door er voor mijn dochter te zijn. En aan haar te vertellen, dit is wat er gebeurt. Met haar in relatie te zijn. Mm. En dat heeft mij zoveel gebracht in relatie met haar. Om vanaf het allereerste begin te voelen, ik kan haar niet beschermen tegen, hoe graag ik het ook wil, ik kan haar niet beschermen tegen pijn en tegen leed en ja, wat dit ook met haar ja. doet in haar leven. Het enige wat ik kan doen is naast haar staan en
de gevoelens verwelkomen.
En de gevoelens verwelkomen.
En ondersteunen.
En ook het verschil maken voor haar ook in de buik. Van dit zijn mijn gevoelens.
Ja.
Je hoeft niet voor mij te zorgen. Dus het meer in relatie zijn met haar. Dan het proberen te voorkomen van moeilijke dingen. Want ik kan dat simpelweg niet.
Ja. Ja, dit is dus zo waardevol. En ja, ik denk dat dit heeft dus te maken met je waarneming. Hè, als je, nogmaals, voor veel mensen is dit ingewikkeld om die schakel te maken. En we krijgen het ook te horen. Hè? Dus daar waar, laten we zeggen, als je heel cognitief kijkt naar de ervaring, dan kan je zeggen, ja, oké, je wil het liefst dat die moeder in die zwangerschap niks meemaakt. Dat alles liefdevol en rustig is.
Ja.
Want we weten dat er een overdracht plaatsvindt. Maar dat is niet de bedoeling van het menselijke leven. De bedoeling van het menselijke leven is dat we juist wel ervaringen opdoen. En dat we daarbij aanwezig durven zijn. Zonder daar iets van te maken wat dus misgaat. Maar het aan te gaan precies zoals jij het beschrijft.
Ja.
En dan hoeft dat zo niet uit te werken. En ja, uiteindelijk is dat natuurlijk ook wat er rondom een geboorte gebeurt. Hè. Ik krijg zo vaak berichtjes ook van mensen die me vertellen, hey, nu is mijn kind, het is zus en zo gegaan, het is heel medisch geworden, mijn baby is daarna op de koef beland, we zijn gescheiden van elkaar. Ofwel, ik kon daarna helemaal niks voelen, ik moest naar de OK en ga zo maar door. En wat nu? Ja, je kan daar zo op zoveel verschillende manieren naar kijken en je kan daar ook zoveel aan doen in jezelf. Maar ik heb ook gemerkt dat voor veel vrouwen best moeilijk is om die omzetting te maken. En gek genoeg belanden ze dan in een soort van spiraal, ook met het kind, waarin het kind veel huilt, onrustig is. Ze zich slechter over zichzelf gaan voelen. Omdat ze het idee hebben, ik heb het allemaal niet goed gedaan, mijn kind heeft hieronder geleden. En uiteindelijk vertel ik ze dan, er is maar één ding wat je op dit moment voor je kind kunt doen, is zelf die waarneming gaan veranderen, ja. anders gaan kijken en jezelf de tijd geven om dit te verwerken en het te gaan omzetten.
Ja.
Want zolang jij deze ervaring blijft zien als iets wat misgegaan is, zal jouw kind in die energie meegaan.
Ja, wat als we er zo over praten, bij mij steeds gebeurt, is dat wat er direct gebeurt is bij de woorden, dit is niet goed, dit had niet zo moeten gaan, ga je je blik zo verkleinen.
Klopt.
En dat zorgt er ook voor dat je erin vast blijft zitten. En ik ken dat gevoel zo goed. Dus ik weet ook hoe moeilijk het is om alleen al de woorden toe te laten van, het is oké zoals het is.
Ja.
Dit is oké zoals het is. In alle moeilijkheid, in alles wat ik hierin ervaar. Dat je die woorden bijna niet...
Ja, dat roept weerstand.
Tot je kan laten komen van, maar dat kan toch niet? En toch het daar steeds, al is het maar een seconde of een milliseconde, dat je daar even bij kan blijven.
Ja.
Dat is het trainen van eigenlijk hetzelfde als een trainen van een spier. Het jezelf bekend laten worden met, heel rustig aan bekend laten worden met, het is oké zoals het is. En dan ga je zien dat je gaat openen. Dat je blik gaat openen naar dingen die je eerder niet gezien hebt.
Ja.
En je baby en je kind gaat, wat jij zegt, gaat mee in die energie van openen.
Ja, het verzet tegen de situatie in jezelf, dat geeft het uiteindelijk het psychische geweld naar jezelf. En dat geeft ook al die heftige emoties. En dat is op zich ook niet erg, als je maar weet dat je in verzet bent tegen de situatie.
Ja, en al die heftige emoties kunnen er nog steeds zijn.
Ja.
Als je zegt, het is oké zoals het is. Want daarmee zeg je ook, het is oké dat ik al deze heftige emoties ervaar.
Ja.
Dit is wat het nu is. En dat is niet verkeerd. Er is niets fout gegaan.
Dat is met het verwerken van bijvoorbeeld een bevalling superbelangrijk. Dat je die stappen ook zet. Allereerst zijn al die stappen van het doorleven van al die emoties die daar zitten. En het hardop gaan benoemen van ook alle negatieve overtuigingen die je daarover hebt vastgezet. He, want dat gebeurt in de situatie. Vrouwen gaan heel veel negatieve overtuigingen vastzetten. Zowel over zichzelf als over wat er gebeurd is.
Ja.
En soms is dat ook zo. He. Vervolgens is daar soms ook erkenning op nodig. He. Want het kan ook echt zijn dat je in een situatie hebt gezeten waarbij je echt veel van buitenaf over je heen hebt gespoeld gekregen. Waardoor je ook daarin vast bent geraakt. Ja. Dat zie ik ook echt vaak gebeuren. En dan een volgende stap is het gaan doorleven van al die gevoelens. En dan langzaamaan gaan kijken, oké, hoe kunnen we een beetje, klein beetje rek geven in hoe je er op andere manier naar kunt kijken. Wat het je aanreikt. Hè? Zoals we het in de eerdere podcast ook al besproken hebben over wat leert die ervaring jou. Maar dat is wel een stap waar je niet mee moet beginnen. Want dan kom je in de weerstand, in het verzet terecht. En dat is ook begrijpelijk.
Ja.
Maar die controlebehoefte is wel iets wat... Ja, wat voor de vindt het ook wel iets van deze tijd. Hè? We zijn heel erg controlebehoeftig. En dat is iets uit zich ook in de geboortezorg. Ik denk ook wel dat het... Ik heb eens een pilot gedraaid van 2 jaar... met coachinggesprekken met vrouwen na de geboorte van hun kind. En ik heb daar echt heel veel vrouwen gezien. En uiteindelijk alle indicaties waar ze mee kwamen op een rij gezet. En met stip op 1 stond controlebehoefte en perfectionisme.
En dat is natuurlijk ook heel logisch als je kijkt naar hoe ons leven daaruit ziet.
Ja.
Is dat het ook maar net moet passen in alles wat we al hebben en waar we mee bezig zijn. En wat we alle ballen die we allemaal maar net in de lucht houden.
Ja.
Dan is het ook heel handig als het allemaal loopt zoals je wil dat het loopt. Want dan kan je met de rest ook doorgaan zoals het. Hè? Anders komt alles
wordt
overhoop gehaald. En dat willen we eigenlijk gewoon niet.
Nee, ja. Dat...
Ook al is dat misschien wel juist hetgene wat we nodig hebben om echt tot leven te komen.
Ja, dat is een beetje wat ik in het boek heb samengevat als het moet perfect. Het moet volgens planning. Het moet erbij. Ja. en daar moet niks voor wijken. Maar dat is ook een beetje ook wat wij hier wel aangeleerd krijgen. Dat is in onze wereld. We willen niks missen en we hebben 1000 ballen in de lucht en social media werkt eraan mee. En ja, we zijn in die zin, we hebben hoge verwachtingen. Hoge verwachtingen van ons leven, onze relaties, maar ook van het krijgen van een kind. En daarin staat best wel vastgezet van binnen hoe het zou moeten gaan. Ja, dus ook die verwachtingen, gek genoeg, is dat niet zozeer gericht op het leven ervaren in alles wat het is. Maar veel meer, ja, het leven moet zus en zo gaan. Want dan is het goed en dan is het happy en gelukkig en zijn we blij.
Ja. En dan ben je dus eigenlijk je leven een gevecht aan het voeren. Of heel hard aan het werk om dingen te voorkomen. Of dingen zo te bewerken dat het op een bepaalde manier gaat.
Het doel is onfeilbaar geluk. En dat is eigenlijk helemaal niet zo... Dat is ook visie.
Nou, het is ook... onfeilbaar geluk is wel wat ons toekomt. Maar de weg daar naartoe is zo anders dan we denken en verteld worden in onze maatschappij.
Ja, het is mooi. Dit is de waarneming.
Want de weg daar naartoe is door alles te doorleven, alles te doorvoelen.
Ja.
Die weg naar binnen gaan, jezelf leren kennen. Dat is de weg wat naar onfeilbaar geluk leidt. En maar dat alles gaat op de manier zoals je het wil.
Ja.
Ja, het is nooit satisfying.
Nee. En misschien ook nog goed om even aan te stippen. Controlebehoefte wordt natuurlijk uiteindelijk in jou genesteld vanuit angst. En dat is een stuk wat begint in je kindertijd.
Ja.
Misschien wel daarvoor al.
Ja.
He, dus het is sowieso een generatieoverdrachtelijk stuk, maar het is ook een stuk waarin je je schaduwkind ontmoet. En wat is dat schaduwkind? Dat is het schaduwkind wat ergens in die prille kindertijd heeft besloten, ik moet ontzettend mijn best doen. Ik moet heel erg zorgen dat ik perfect, zo perfect mogelijk ben. Dat ik het allemaal, dat ik niet anderen tot last ben, dat ik zoveel mogelijk presteer. Allemaal zaken die we hebben gedaan om onze ouders enigszins te pleasen. Om liefde te verdienen, om erkenning te krijgen. Hè? Dus het is diep, diep schaduwkindwerk wat we daar tegenkomen.
Ja.
En dat hele proces van een kind krijgen in een vrouwenleven is natuurlijk een cruciaal proces. Maar het is bijna een prestatie geworden.
Ja, en het wordt ook vaak geactiveerd omdat het de periode is. Het herinnert ons onbewust, want het is een lichamelijk proces. Dat is een totaal lichamelijk proces op celniveau, vaak. Het herinnert ons aan onze eigen kindertijd.
Ja, het opent volledig.
Het opent volledig. En dat is iets waar heel weinig over bekend is. Maar het is dus heel logisch dat al deze dingen waarvan je misschien helemaal niet bewust bent geweest, dat die juist nu naar boven komen.
Ja, het opent enorm de doos van je jeugd.
Ja.
Maar dit hebben we al wel eens vaker in podcasts beschreven, denk ik. Hè? Dat echt, het is zo mooi als je dat in ieder geval, als je daar in ieder geval rekening mee houdt.
Ja.
Hou er rekening
mee. En daarin
mee,
ook dat het liefde kan... voor jezelf kan hebben. Van het is niet voor niets dat ik zo reageer.
Precies. Ja, dat is mooi.
Ja, en zou jij nog eens, wat je net zei van dat het ligt in je kindertijd, die controlebehoefte, dat is daar begonnen. Wil je nog eens die...
Onder andere, hè? In de kindertijd. Ja.
Ja. Wil je eens die link verder leggen?
Mm-hmm.
Waarom je dus als kind leert om te controleren?
Ja, controlebehoefte is in ieder geval een verkramping vanuit angst. En omdat ik zie dat die bij vrouwen heel erg gerelateerd is aan perfectionisme, heeft het in ieder geval ook de laag van ik moet zo goed mogelijk mijn best doen, presteren en zorgen dat ik alles... Zo goed doe dat ik de erkenning en de liefde van de ouders verdien. En dat heeft allerlei verschillende achtergronden. Soms maken kinderen zich niet zo onzichtbaar mogelijk in een gezin om maar niet tot last te zijn, omdat ze weten dat de ouders al belast zijn. Soms heb je ouders die heel prestatiegericht zijn, waardoor je leert dat je ergens aan moet voldoen om die erkenning te verdienen. En dan ga je heel hard werken.
Ja, dit zijn allemaal zulke onbewuste patronen die je aangeleerd hebt als kind, dat je eigenlijk niet eens... Het is gewoon... Dit is de waarheid.
Het is
in
de
jezelf.
Waarheid geworden.
Dus je hebt niet eens in de gaten eigenlijk dat je dat doet.
Nee, ik werk natuurlijk met groepen mensen en die zijn soms wel echt weekenden lang bezig om dit stuk te ontrafelen.
Ja.
En dan dat is ontzettend eye-openend en omzettend ook. Het is bevrijdend als je dat eenmaal van je af kunt schudden voor een groot gedeelte. Hè? Dus dat je voor niemand iets hoeft te betekenen of iets hoeft op te lossen. Het heeft ook vaak te maken met veel verantwoordelijkheid dragen al in het gezin van afkomst.
Ja,
dus voelen dat je ergens verantwoordelijk bent voor de gevoelens van anderen. Dan ga je ook maar heel hard je best doen om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Een ander aspect aan controle, dit is het schaduwkindstuk. Hè? Een ander aspect aan controlebehoefte is ook echt de angst voor wat het leven überhaupt inhoudt. Namelijk geboren worden en ook weer sterven. Ja. Hè, dus wat jij beschrijft, hè, het verhaal van jouw broer is de ultieme confrontatie. Terwijl je nieuw leven aan het voortbrengen bent. Met de eindigheid van het leven en ons gebrek aan controle daarover. Dus wat ik heel veel zie, en dat zie ik vooral in het postpartum stuk als de baby geboren is, is dat veel vrouwen die controlebehoeftig zijn en dat die ook in een angst terechtkomen, omdat ze ineens zich kwetsbaar voelen, angst voor verlies ervaren, voelen dat ze daar helemaal niks over te zeggen hebben en daar geen weg mee weten. Ja. En dat past niet bij het controlestuk wat ze zich hebben aangeleerd. Dus komen ze in een intern conflict zonder dat ze zich bewust zijn wat er eigenlijk gaande is. En dat begint soms al met dat iemand na 6 weken komt en eigenlijk al heimwee heeft naar de eerste week.
Ja.
Het omarmen van de voorbijgaande aard der dingen. Ja, niks wordt zo zichtbaar in je moederschap als dat het kind laat zien dat alles een voorbijgaande aard heeft.
Ja.
Ja, dus het is ook loslaten, ultieme lessen in loslaten moeder worden.
Zeker.
Ja. Dus het heeft zoveel verschillende aspecten. Het is zo... En je kan daar alleen maar met zoveel mildheid ook naar jezelf naar kijken. Het is zo normaal dat je worstelt met al die aspecten.
Ja, ik denk dat als je van alles wat we zeggen iets meeneemt, denk dat dat een van de grootste dingen is. Want het is zo normaal.
Ja.
Maar iedereen heeft hierin liefde en ondersteuning en zachtheid nodig, omdat het proces van moeder worden een proces is wat zoveel overhoop haalt.
Zeker.
En zoveel laat zien. En
het
hoort erbij. Ja. Al die gevoelens horen erbij. En dat betekent niet dat ze horen te blijven.
Mm-hmm.
Maar juist door ernaar te kijken en ook nieuwsgierig te zijn in plaats van dat veroordelen in jezelf, maar net nieuwsgierigheid en liefde naar jezelf leren kijken.
Ja.
Hey, wat
precies? En
wat voel ik nou? Waar komt dat vandaan?
Zo mooi als je dat aandurft, hè? Als je dat echt durft aan te kijken.
Nou, dat is eigenlijk het aangaan van de.
Ik
van
vond
de
zelf het moeder worden heeft mij. Ja, misschien is voor sommige mensen is het woord spiritualiteit is een beetje. Dan kom je meteen in zo'n conceptuele vorm terecht, hè? Maar.
Ja.
Laten we zeggen, bewustzijnsontwikkeling, laat ik het dan zo noemen. Ik merkte toen, in de tijd dat ik moeder werd, heb ik echt wel een tijd een crisis gehad op dat vlak.
Ja.
Hè, dus dat ik, in die tijd wist ik nog niet zo goed hoe het zat met mijn godsbesef. En dat is misschien ook helemaal niet zo van belang, want als je aan, dat is ook weer, als je het woord God noemt, dan ziet iedereen die man met die baard op die troon en denkt dat is onzin. Mm-hmm. Maar goed, laten we het hebben over bewustzijn. Ik had een soort bewustzijnscrisis op het level van. Ja, ik ben echt wel bereid om alles toe te laten in het leven en los te laten. En ik begreep al heel jong dat het, omdat ook de dingen die ik had meegemaakt, dat het leven ging over geboorte en sterven en alles wat daaromheen allemaal los te laten was in onszelf. Maar ik heb ook wel eens een aanklacht naar God tussen haakjes ingediend met, als ik dat dan allemaal aan moet kunnen, waarom geef je me dan zo'n prachtig kind om zo diep van te houden? En word ik daar zo kwetsbaar in dat alles in mij op een overlevingsstand gaat?
Ja.
Want mijn hele biologisch evolutionaire gedrag was gericht op angstig, waakzaam aanwezig zijn en te zorgen dat mijn kind niets overkwam. En die liefde was zo overweldigend dat ik dacht, hoe ga ik dit ooit rooien? En nog altijd, nu ben ik 4 kinderen verder en heel veel verder in die hele bewustzijnsontwikkeling. En nog altijd zit bij mijn kinderen de zwakke plek.
Ja.
He, dus ik kan in alles mee. Als ik mijn dierbaarste vriend verlies, dan kan ik nog mee in... Ja, ik begrijp het. Ik begrijp de ervaring. Ik begrijp de stappen. Ik kan het loslaten. Maar als er met mijn kinderen iets is wat heel lastig is of heel wat gevaarlijk lijkt te zijn. Ik noem maar een simpel iets. Mijn dochter van 15 wil 's avonds uit de stad naar huis fietsen in het donker.
Ja.
Dus iets heel simpels, hè? Die waakstand die gaat op actief. Ja, het is ook zo menselijk.
Ja, je ziet het dus in jezelf in een andere leeftijdsfase en in een andere vorm zie je dus dat het dus blijft. Dit blijft een uitdaging.
Ja, ik ben er maar lief voor, weet je. Dit is wat moeder zijn ook meebrengt. Ook al weet ik dat het leven alle ervaringen met zich meebrengt die er zijn, in het diepste loslaten wat wij te leren hebben.
Ja,
ik kan daar echt heel compassievol naar kijken, maar het blijft een dingetje. Ja, en dat zie ik bij al die moeders net met die baby's ook heel vaak gebeuren. En soms gaat dat zo ver dat ze zeggen, ik kan de liefde niet voelen. En dat heeft alles met angst te maken. Ik hou de muur omhoog, want wat als ik die liefde toelaat?
En dan is vervolgens vaak het dat moeders het gevoel hebben, er is iets mis met mij dat ik die liefde niet kan voelen. Maar die liefde die is er, dat is de kern van wie jij bent. Er zit iets overheen, in dit geval denk ik bijna altijd angst.
Altijd angst.
Dat is waarom je die liefde niet kan voelen. Maar die liefde, die is er bij iedereen.
Dat is precies. De zon is er altijd, maar soms zijn er wolken voor. Ja. En dat betekent niet dat de zon er niet is.
Ja.
Dus dat is echt een heel wezenlijk besef. Maar goed, soms heeft dat veel nodig hoor. Veel omzetwerk nodig om die muur naar beneden te halen. En die liefde wel toe te laten. Als er zoveel controledrang is op het leven en angst om dat helemaal vrij te geven. Dat je hebt te leren loslaten.
Ja.
En ook heeft het tijd nodig. Moederschap is iets wat je leert door de jaren heen. Mijn oudste zoon is 32. Mijn jongste is 15. En nog altijd leer ik in mijn moederschap.
Ja. Ja. Ja, daar ook comfortabel mee worden.
Ja. Ja.
Is ook een hele uitdaging.
Ja, ja, dus tijd is je beste vriend ook. En visie. En doorleven van al die gevoelens en gedachtes.
Ja, en dus een bevalling voorbereiden met een visie.
Ja.
Is de context. Nadenken over de context waarin je dus deze ervaring gaat hebben. Met wat niet wetende wat het allemaal omhoog gaat brengen. Wat er gaat gebeuren.
Ja.
Maar de context daarin creëren. Met vragen als hoe voel ik me veilig.
Zonder in de kramp te schieten van het moet zus en het moet zo, want anders gaat het fout.
Zijn er dan nog meer dingen die bij jou opkomen met als we het hebben over die context creëren?
Nou, wat ik altijd voel is deel. Ga delen. Zoek elkaar op. Vrouwen zoeken elkaar te weinig op.
Ja.
En dat heeft mij altijd enorm getroost. We zijn er allemaal samen mee. He, dus ook met bijvoorbeeld wat ook speelt als je net een kind hebt. Het idee van wat als ik zelf doodga. En dan wie gaat dan voor mijn kind zorgen en hoe zal het dan gaan? Dat is ook zo'n hele diepe, kan heel erg veel controlebehoefte opleveren.
Ja.
We zijn er allemaal samen mee. Met al die gedachtes, met al die emoties, gevoelens. Waarmee we ons dus blijkbaar aanleren dat we ons moeten beschermen tegen die kwetsbaarheid en tegen die liefde. Dus ga delen. Creëer een groep vrouwen. En ga je ervaringen delen, je gevoelens, zonder er iets aan te veranderen.
Ja, dus eigenlijk relatie.
Ja, absoluut.
Zoek relatie op. Een plek waar je je veilig voelt, waar je kan delen.
Ja, en denk ook soms is het heel fijn om vrouwen in dezelfde fase of gelijkgestemde te ontmoeten.
Ja.
Maar blijf proberen niet iets te willen veranderen aan de situatie, maar erbij aanwezig te zijn. En dat is ook als een ander jou iets vertelt over wat ze ervaren heeft. Ja, dan hebben we de neiging om dat op te lossen of om daar iets van te vinden. Ja, maar goed, het is echt, vrouwen mogen zich veel meer verbinden op dat vlak.
Ja, ja en dus ook, je mag je visie, volgens je visie, waar je je wel en niet prettig bij voelt, daarover nadenken en dat op papier zetten en dat met je verloskundige doula.
Ja, zeker. Doe dat. Bespreek
zeker dat. Zeker dat bespreken en erover nadenken. Dus het een sluit het ander niet uit. Het bestaat echt naast elkaar.
Nou, en sterker nog, vanuit je visie, bijvoorbeeld op de eerste momenten van hechting met je kind, mag je ook dingen vragen van je hulpverleners.
Ja.
Ik wil dat je dit en dat op die manier wel of niet doet. Ja. Ik wil dat het rustig is. Ik wil niet mijn kind in de lucht gehouden en snel bewogen. Ik wil al die dingen die je daarin beschrijft.
Ja, en dit is precies dus waar die zo... Het gaat er dus niet om dat je alles maar laat gebeuren zoals het gebeurt, terwijl je eigenlijk waar je dus wel invloed op hebt.
Ja.
Bijvoorbeeld wat jij nu zegt, van ik voelde heel duidelijk, ik wil niet dat als mijn dochter geboren wordt, dat er gelijk allerlei checks gedaan worden bij haar. Dat hoeft van mij gewoon niet. Zij mag gewoon bij mij zijn en ergens de komende dagen komt er wel ruimte voor die checks. Dat heb ik inderdaad zo opgeschreven en zo verteld. En dat is ook zo gebeurd.
Ja.
Maar ook als dat niet was gebeurd...
Ja, stel nou voor dat die kleine meid van jou weggehaald was omdat ze niet goed doorademde.
Ja.
En in de couveuse was gelegd omdat ze antibiotica moest.
Ja.
Hè, dan nog had je kunnen kijken, wat kan ik vanuit mijn visie wel doen? En hoe kan ik mezelf daarin niet gek maken met de gedachte, nu is alles misgegaan?
Ja, en hoe kan ik er voor haar zijn, voor mijzelf zijn? Ja. Dus door met anderen hierover te praten en al die gevoelens die dat zeker weten bij mij op zou roepen, daarover kunnen praten. En ook met haar die ervaring en misschien ook wel met iemand die mij daarin nog weer kan helpen, met haar die ervaring verwerken. Dus wat wetende dat dat met haar iets heeft gedaan. Dus wat, in hoeverre ik dat...
Ja, zoek hulp als je daar moeilijk uitkomt.
En, ik weet het uitspreek, ik weet dat dit voor jou heftig is geweest. Daarin ook weer in relatie zijn.
Ja.
En het, weet je, als zij daar al heel veel van moet huilen, daarbij zijn. En dat...
Ja.
En daarin ook weer hulp vragen, want dat is waarschijnlijk heel moeilijk.
Ja. Ja, en het gek is toch, kijk, baby's hebben zeker zaken te verwerken en huilen en uiten zich. Maar het is altijd in interactie met de moeder. Het is eigenlijk nooit niet zo. Ja, dus het is, en daar zit geen schuld, geen verantwoordelijkheid. Daar zit gewoon, daar zit zo'n diepe verstrengeling nog, dat zo gaat. Jullie zijn energetisch, zijn moeder en kind zo diep verbonden. En dat is echt anders als met de vader of met de partner.
Ja.
Dat heeft echt te maken met die diepe band vanuit waar je uitkomt.
Ja, dus hoe jij je voelt over iets als moeder. Ja. Zo voelt jouw kind.
Juist.
Zich dat is wat je eigenlijk zegt, toch?
Dat is wat ik heel vaak tegenkom. Hè? Dus dat vraagt om bewustwording van, hey, zolang ik deze ervaring geen plek geef, niet doorleef en niet anders ga waarnemen, zal mijn kind daar ook last van hebben.
Ja.
Dus ja, je doet daar ook werk voor je kind als je dat aangaat.
Zeker, omdat jij ook op een hele andere manier... Ja. Of jij kan daardoor aanwezig zijn bij het verdriet van je kind.
Ja.
Op een manier waar je niet aanwezig kan zijn bij het verdriet van je kind. Als jij ervaart dat dit niet had mogen gebeuren.
Ja.
En die aanwezigheid, je kind voelt of jij aanwezig kan zijn bij dat verdriet. En dat is precies wat de heling brengt.
Juist, exact.
Nou, het is zo met elkaar verweven.
Dit is een mooie afronding inderdaad, denk ik. Dit is precies wat het is.
Ja.
Ja. En dat wij onze kindertjes laten voelen en zien dat alles er mag zijn.
Ja.
En dat we daarvoor
ook alles kan doorleven.
Ja. En dat we dan nog steeds gewoon dat aankunnen.
Ja.
En dat we nog steeds een veilige haven kunnen zijn.
Ja.
Ja. Ja. Het vermijden van gevoelens is een heel groot stuk. Altijd geweest, alle generaties lang.
Ja. Ja. Mooi.
Ja.
Ja, ik denk dat we hem best wel rond hebben.
Ja.
En hiermee ook echt een uitnodiging aan iedereen die luistert. Als er iets is wat vragen bij je oproept. Of je hebt überhaupt gewoon een vraag in jezelf. Voel je vrij om het te mailen.
Ja.
Of via Spotify kan je een reactie plaatsen onder de aflevering. Dus we horen het graag. We zijn aan het einde gekomen van ons gesprek. Misschien heb je vragen. Heb je een onderwerp waar je graag over zou willen horen? Of wil je gewoon contact leggen? Wat het ook is, we horen graag van je. Je kan ons bereiken via hello@noorbirth.nl. Moederliefde is een productie van mijzelf, Anne-Sophie van Gondenne, Lonneke van Houten en mijn man Art van Gondenne. Voor informatie over moederliefde en mijn doula-praktijk ga je naar noorbirth.nl. Voor informatie over Lonneke's boek en praktijk ga je naar hechtingsplan.com. Tot de volgende aflevering.